Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over boekverbanningen. Hier ter redactie werd het al verhaspeld tot boekverbrandingen. Zover is het nog niet. Maar het is natuurlijk wel heel opvallend dat in de Verenigde Staten, want daar hebben we het hier over, boeken min of meer verboden worden, of althans in bibliotheken. Thomas Rup heeft zich daarin verdiept, was ook in Texas. Welkom, Thomas.
Dankjewel.
Kun jij even kort schetsen hoe jij tegen dit onderwerp aanliep?
Ja, nou, het is iets wat in de Verenigde Staten met name het afgelopen jaar op verschillende plekken aan de gang is. Eigenlijk een grote golf van censuur, waar het ene na het andere boek uitgebannen wordt. Soms uit bibliotheken inderdaad, maar ook uit boekwinkels of op scholen. En het is een onderwerp wat elke keer tot heftige emoties leidt aan twee kanten van het spectrum. Die mensen die in opstand komen tegen tegen boeken die weggemaakt worden. En aan de andere kant wordt er campagne gevoerd tegen wat het vuil dat onze kinderen allemaal te lezen zouden krijgen. En dat was eigenlijk steeds in het nieuws. En ik ben op zoek gegaan naar een plek om dat verhaal te vertellen.
Maar hoe verklaar je dat? Want Amerika is natuurlijk, of was in ieder geval tot voor kort, het land van free speech. Het land van allerlei vrijheden, maar zeker van deze vrijheid. Dat je alles moet kunnen zeggen. Hoe kan het dan toch dat ze aan dit wezenlijke recht eigenlijk gaan tornen?
Ja, het is tegenintuïtief. Maar aan de andere kant van het politieke spectrum wordt het precies andersom verkocht. Vanuit conservatief christelijke hoek is er al langer een grote campagne aan de gang, waarin een deel van de bevolking duidelijk gemaakt moet worden dat er een soort cultuuroorlog gaande is. En dat Amerikaanse kinderen vanuit school, vanuit de media, eigenlijk ideeën meekrijgen die indruisen tegen die klassieke christelijke conservatieve cultuur die volgens hen Amerika moet kenmerken. En het is, het wordt bijvoorbeeld onder de noemer woke of cancelcultuur wordt dat bijeengeraapt, waarin politici en ouders aan de conservatieve kant van het spectrum ervan overtuigd zijn dat hun kinderen allerlei gekke en ingewikkelde gedachten worden aangepraat over schuldgevoel, over het slavernijverleden, over racisme, over LHBTQI-rechten, het grof gezegd, kinderen de hele dag maar zich schuldig moeten voelen en zich moeten schamen. En dat onder meer gebeurt door de boeken die ze lezen. Dus vanuit die conservatief politieke kant en ook de religieuze kant, is het juist de vrijheid van ouders en van scholen om zelf te bepalen wat die kinderen lezen, in plaats van dat die kinderen allerlei progressief gedachtegoed worden opgedrongen via de boeken die in zo'n bibliotheek liggen.
Oké, dus ze hebben echt het gevoel dat iets wordt opgedrongen. Niet dat er een mogelijkheid wordt geboden om je te verdiepen in een andere wereld, maar dat je iets dat deze boeken ook gepusht worden.
Ja, dat die in een maag gesplitst worden, waardoor kinderen zich de hele dag maar rot over van alles moeten voelen wat helemaal niet nodig is, volgens hen dan. Of, en dat zie je natuurlijk vooral in de religieuze kringen, dat ze de hele dag een soort porno onder ogen krijgen, want dat is dan het woord wat je de hele tijd hoort, waardoor ze allerlei gekke gedachten over mannelijkheid en vrouwelijkheid en seksualiteit ontwikkelen, die natuurlijk indruisen tegen de christelijke inborst. En dat zit hier natuurlijk steeds onder. Toch ook echt een sterke religieuze stroom. En daardoor voelt het voor hen als de vrijheid om die gedachten bij hun kinderen weg te houden.
Maar goed, dat verlangen is ongetwijfeld al decennia bij sommige delen van de Amerikaanse samenleving. Die boeken zijn er vaak ook al vele decennia die nu verbannen worden. Hoe verklaar je dat ineens toch nu zo hoog wordt opgespeeld?
Nou ja, er is een enorme opleving van misschien een ontdekking zelfs binnen de Republikeinse Partij wat de kracht is van deze ideeën. Nadat Obama zijn tweede presidentschap had gewonnen, bestond er bij een groot deel van de Republikeinse Partij het idee van wij moeten misschien met onze tijd meegaan. Ons land is aan het veranderen. Het wordt minder wit. Er komen verschillende culturen op. Homorechten worden steeds universeler geaccepteerd. Misschien moeten wij die kant op bewegen. En het is eigenlijk Trump geweest die daar vol tegen inging in zijn campagne. En die het electorale potentieel van een kiezersgroep heeft aangeboord, waarvan veel Amerikanen dachten, ja, die krijgen we eigenlijk niet meer enthousiast voor onze partij. Maar Trump is verkozen ook op de vleugels van ja, de evangelisten, van de conservatieve christenen. En die heeft laten zien wat daar eigenlijk de kracht van is. En dit zijn kiezers die zich helemaal niet per se gebonden voelen aan de klassieke gedachte van wat republikein zijn betekent of de Republikeinse Partij. En voor hen is het conservatief, de conservatief-christelijke waarde en eerlijk ook de witte Amerikaanse cultuur voor hen een veel emotioneler en belangrijkere reden om te gaan stemmen. En de Republikeinse Partij heeft dat ingezien en eigenlijk overgenomen. En ze hebben gezien hoe krachtig het is als je die groep aan je kan binden. En het is ook een manier om niet ja, mee te gaan met de Democraten, maar juist vol de andere kant op te gaan. En eigenlijk hun politiek en hun retoriek naar die groep te richten.
Je bent afgereisd naar een klein dorpje in Texas. Hoe kwam je daar terecht?
Ja, ik was op zoek naar een plek om dit verhaal te vertellen. En ik, in Leno, Texas, was ja, een gigantische strijd aan de gang, waar ik dacht, van hier kan je naar de twee kanten van dat verhaal laten zien. Want hier is het is een dorp van ja, zo rond de 1500 inwoners, typisch Amerikaans ruraal dorp, waar je nog de restanten ziet van wat ooit een hele bruisende binnenstad moet zijn geweest en nu eigenlijk ja, zo'n beetje leeg is. De bioscoop werkt niet meer, een groot deel van de winkels zijn dicht en de bibliotheek is daar eigenlijk nog een beetje het culturele hart. En een aantal ouders is er daar achter gekomen dat de bibliotheek eigenlijk steeds leger raakte, omdat het ene na het andere boek stilletjes van de planken verdween. En in dat piepkleine dorp met die hele kleine samenleving zijn een aantal ouders er echt tegen in opstand gekomen. En die hebben de gemeente voor de rechter gesleept. En ik dacht, ja, dit is nou een plek waarin je een hele overzichtelijke omgeving kan laten zien hoe hoog het kan oplopen met dit soort censuurzaken.
Oké, maar die boeken verdwenen uit uw bibliotheek omdat sommige ouders geklaagd hadden? Of hoe ging dat precies?
Nou, er is daar een lokale ouder die erachter kwam dat haar favoriete kinderboek niet meer op de schap lag. En die probeerde erachter te komen hoe dat kwam. En het begon inderdaad met eigenlijk één inwoner, een zeer christelijke vrouw, die een mail had gestuurd naar de gemeente met daarin 60 boeken die ze in de bibliotheek had gezien, waarvan zij vond dat het ja, porno was, dat het vuil was. En dat waren boeken die bijvoorbeeld over queer hoofdpersonen hadden. Maar het ging in dit geval specifiek om een kinderboek uit de jaren 70, waarin een jongetje getekend in de illustraties stond naakt te zien is. Wat er toen gebeurd is eigenlijk dat het stadsbestuur die mail gekregen heeft en gedacht heeft van nou ja, we zijn het er eigenlijk wel mee eens. En die hebben toen de bibliotheek ja, niet zozeer opgedragen, maar gezegd van nou, wij zouden het helemaal geen gek idee vinden als jullie deze boeken om te beginnen is uit de schappen halen. En dan kom je in dat Amerikaanse systeem terecht, waarin het voor bibliotheken soms heel moeilijk is om daar weerstand aan te bieden. Dus het is niet zo dat iemand heeft gezegd, het mag niet meer of het kan niet langer. Maar het stadsbestuur dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor ja, het betalen van de salarissen van de bibliothecarissen, heeft toch wel gezegd van we zouden het wel fijn vinden. En toen is de bibliotheek eigenlijk ja, onder die druk begonnen met het zuiveren van hun catalogus. En die ouders zijn erachter gekomen.
Maar dat waren vooral boeken met plaatjes van naakte kinderen.
Nee, het was een kinderboek met daarin een naakt getekend kind. Maar bijvoorbeeld ook genderqueer, een boek, een enorm populair boek wat geschreven is door een transgender. Er zat ook een boek van Toni Morrison bij, Nobelprijswinnaar notabene, die expliciet gaat over racisme en de erfenis van het slavernijverleden.
Maar met welk argument kan je zo'n boek van Toni Morrison dan verbieden?
Ja, dat dit iets is wat kinderen niet hoeven te verwerken eigenlijk. Is daar, of dat het voor kinderen ingewikkelde materie is die, ja, waar ze eigenlijk eerder tegen beschermd zouden moeten worden dan dat ze dit zouden moeten kunnen inzien. Dat is dan het argument dat daarvoor gebruikt wordt.
Hetzelfde geldt voor het boek over queer. Want daar kan je het argument pornografie kun je daar toch niet gebruiken?
Nou, kijk, pornografie is daar, en dat hoorde ik ook met inwoners die ik daar sprak, eigenlijk een soort ja, een soort containerbegrip geworden voor alles wat ja, op een of andere manier subversief voelt. Of wat misschien tot ingewikkelde gedachten of tot een gevoel van ongemak kan leiden. En ja, voor deze christelijke gemeenschap is bijvoorbeeld lezen over vanuit het gezichtspunt van de transgender, is dat al. Maar er staat bijvoorbeeld ook boeken over de Holocaust tussen, waarvan ja, dan door deze conservatieve groep gezegd wordt, ach, dat hoeft een kind in Amerika toch helemaal niet te lezen. Al die narigheid. En dat is toch helemaal niet iets waar wij mee te maken hebben.
Maar het is dus gewoon inmiddels narigheid in het algemeen. De kinderziel moet beschermd worden. Om ook het conservatieve wit gedachtegoed te beschermen. En moet ze niet in aanraking komen met dit soort feiten.
Kijk, dat is de verdediging. Maar eigenlijk in de praktijk komt het erop neer dat het toch vooral boeken betreft waar hoofdpersonen of belangrijke bijfiguren van kleur in voorkomen. Of die toch op een of andere manier homoseksualiteit behandelen. Of racisme. Het zit gewoon heel erg in die hoek. En de boeken die verbannen worden zijn bijvoorbeeld niet de oude cowboyverhalen of iets dergelijks. De Republikeinen maken zich in dit geval toch wel echt heel duidelijk hard om boeken die afwijken van de witte christelijke norm. En allemaal wel onder die, onder die vleugel eigenlijk van we willen onze kinderen beschermen. Maar het is wel heel specifiek als je gaat uitzoeken naar welke boeken nou worden uitgebannen. Waar het dan is waar die kinderen volgens hen tegen beschermd moeten worden.
Ja, maar is dit dan toch in zichzelf ook niet gewoon racisme? Als je boeken van zwarte schrijvers gaat weren en boeken over de slavernij en de Holocaust.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord daar gewoon op is ja. Dat is hier een drijfveer. En het is een verzet, een conservatief verzet tegen een veranderende maatschappij. En dat is in dit geval hun ideaalbeeld van de Amerikaanse samenleving wit en christelijk is. Ja, dan is dat natuurlijk een vorm van racisme. Een van hun antwoorden daarop is zorgen dat in ieder geval hun kinderen nog in hun witte ideaalbeeld opgroeien. En dus niet de gezichtspunten van bijvoorbeeld kinderen die niet wit of christelijk zijn onder ogen hoeven te krijgen.
Maar goed, een deel van de ouders was hier ontstemd over. Die wilden dat deze boeken gewoon gelezen zouden kunnen blijven worden. En zij gingen naar de rechter. Hoe is dat afgelopen?
Het is nog niet afgelopen. Dus die zaak die sleept al een tijdje voort. En het begint echt wel er wordt echt wel veel werk van gemaakt. Een heel advocatenteam. Een van die ouders die daar de leiding heeft, heeft het ene na het andere verzoek op openbare informatie gedaan. Dus er is enorm veel losgeschud eigenlijk in die gemeente. Ook mailwisselingen tussen lokale rechter en de bibliotheek. En wat de rechter hier straks van gaat vinden is nog niet duidelijk. Maar intussen heeft dit wel al zijn weerslag op de bibliotheek gehad. Die zo onder druk is komen te staan. En ik heb daar ook met de bibliothecarissen gesproken. En die hadden het gevoel, wij zitten hier midden in een... het is twee strijdende kampen. En niemand die luistert meer naar ons. Want de conservatieve ouders zijn boos vanwege het vel dat daar op de schappen staat. De progressieve ouders zijn boos omdat de bibliotheek toch gehoor geeft aan die oproep vanuit het stadsbestuur om boeken te censureren. Dus je ziet daar dat de ene naar de andere bibliothecaris ontslag neemt. Een aantal is ontslagen omdat ze weigerden mee te gaan in de censuur. Amerika is natuurlijk een land van de openbare democratie, als het goed is. Dus de vergaderingen van de bibliotheek waren altijd openbaar. Die zijn inmiddels achter gesloten deuren, worden die gehouden. En de bibliotheekraad is vervangen en wordt nu onder meer voorgezeten door dezelfde activist die ooit geklaagd had over porno daar. Dus van die bibliotheek die eigenlijk nog een beetje het laatste restje van het culturele hart van Leno, Texas was, is op dit moment heel weinig over.
En wat is de verwachting? Heeft die rechter al een soort... Heeft hij zich al uitgelaten over deze kwestie?
Nou kijk, er zijn een hele hoop rechtszaken in de VS geweest over boekcensuur. En tot nu toe zijn rechters behoorlijk terughoudend met bijvoorbeeld boeken verbieden. Want zoals je zegt, dat je de VS is een land waarin de vrijheid van meningsuiting een hoog goed is. Dus voor de rechter een boek verbieden is zo makkelijk nog niet. Alleen, dat is bijvoorbeeld anders in dit geval waarin de gemeente zich het recht wil voorbehouden om zelf te kiezen wat er in de bibliotheek komt te liggen. En de vraag is of een rechter niet daar ook de vrijheid van een christelijk conservatieve gemeente in ziet om zelf te bepalen wat daar op de schappen ligt. En de ouders proberen het andersom nu te doen en te zeggen nee, eigenlijk moet elk boek daar kunnen liggen. Dus het is een hele interessante zaak. En ik denk dat ook vanuit de hele VS deze zaak ook wel gevolgd wordt. Want dit is niet alleen in Texas aan de gang, maar dit speelt ook in Mississippi, in Alabama, in Pennsylvania, in Florida. Dus wat zo'n rechter hier straks van vindt.
Is het meestal de strijd om de bibliotheek of ook om de boekhandel of andere strijdtonelen?
Het concentreert zich vooral bibliotheken en scholen. Dus wel echt met de jeugd in het achterhoofd. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat binnen bepaalde gemeenschappen, bijvoorbeeld de boekhandels, ook toch wel zijn gestopt met het aanbieden van bepaalde boeken. Al is het maar om onrust te voorkomen.
Goed, je noemde het al, Florida. Die hebben ook een vrij ambitieuze gouverneur, DeSantis. En die heeft ook echt een anti-woke wet ingevoerd, begreep ik. Wat behelst die?
Nou ja, het is een wet. Dit is het meest explosieve voorbeeld van een trend die je het afgelopen jaar ook zag in de VS. Waarin ongeveer 60 wetten op verschillende plekken zijn ingevoerd. Die op een of andere manier moeten beperken welke moeilijke kwesties kinderen voor hun kiezen krijgen op scholen. En de Stop Woke Act in Florida is daarin een hele verregaande. Die eigenlijk zegt dat op scholen, maar bijvoorbeeld ook op het werk van volwassenen, niet gesproken mag worden over zaken die een gevoel van schuld, schaamte of ongemak oproepen. Dat daar werknemers en scholieren tegen beschermd moeten worden. Wat dus betekent dat je op werk, wat kan daar allemaal onder vallen? Maar bijvoorbeeld niet over racisme praat. Want dat kan bij mensen nog wel eens ingewikkelde gevoelens van bijvoorbeeld schuld of schaamte of in ieder geval ongemak opwekken. Maar bijvoorbeeld ook het slavernijverleden, dat zoiets niet meer ter sprake mag komen. Of bijvoorbeeld de geaardheid van kinderen, omdat mensen het daar oneens over kunnen zijn. En dat toch tot ingewikkelde gesprekken leidt. Wat natuurlijk een hele ingrijpende trend is in die samenleving. Als je over dit soort dingen niet meer kan spreken, dan sluit je eigenlijk via de wet, of dat is de poging in ieder geval, andere gezichtspunten uit. En dan wordt, het is expliciet dit soort onderwerpen de taboesfeer induwen. En nu is het zo dat die wet aanvankelijk is aangenomen op dit moment door de rechter is teruggefloten. DeSantis, de gouverneur, heeft nu aangekondigd om daar weer tegen in beroep te gaan. En het zou zomaar kunnen dat uiteindelijk zo'n voorbeeld bij de Supreme Court belandt. En daar komt dan een hele belangrijke centrale vraag te staan. En dat is namelijk wie bepaalt er waarover je mag spreken. En wat een kind, maar in sommige gevallen zelfs een volwassene, mag lezen.
Maar dat is wonderlijk, hè? Want in de discussie over woke hebben we ook in Nederland gezien, onder meer verwoord door onze minister van Justitie, Dilan Jezugus, die zegt woke, niemand heeft het recht om niet gekwetst te worden. En dat zeggen ze dan meestal over zogenaamde woke mensen. Maar eigenlijk wordt het in Amerika omgedraaid. Daar zegt juist de witte, je zou kunnen zeggen geprivilegeerde klasse zegt, wij hebben het recht om niet gekwetst te worden. Of wij vinden dat we recht hebben op een veilige omgeving waarin je niet gevoelens van schuld en schaamte wordt aangepraat.
Ja, precies. Wij hebben het recht om eigenlijk met onze vingers in de oren te leven en niet al die ingewikkelde kwesties in de maag gesplitst te krijgen als wij daar eigenlijk helemaal niet over na willen denken.
Hoe verklaar je dat Florida hierin voorop loopt? Is dat te danken aan die DeSantis, de gouverneur?
Ron DeSantis is daar een hele drijvende factor in. En dit is een van de grote sterren vanuit de rechtsconservatieve hoek binnen de Republikeinse Partij. Een van de weinigen ook die nog wel eens genoemd wordt in het rijtje potentiële uitdagers van Donald Trump. En hij heeft dit helemaal omarmd. Dit is echt zijn stijl, zijn grote campagnepaardje.
Hij wordt wel eens genoemd, maar hij wordt ook wel eens genoemd als echt de belangrijkste persoon om Trump eventueel te vervangen.
Ja, op dit moment is hij eigenlijk de enige echte kandidaat die zich aandient. Je moet altijd oppassen, weet je, de presidentsverkiezingen zijn pas over 2 jaar. En het is gebruikelijk dat uiteindelijk de kandidaat helemaal niet iemand is die je 2 jaar van tevoren al op de rol zag staan. Alleen op dit moment is het wel heel duidelijk dat dit het alternatief is. En dat is best wonderlijk ook, omdat hij heeft zich helemaal naar Trump gevormd eigenlijk. Hij is ook een soort kopie van Trump. Die van dat tot zijn kleine maniertjes tot deze grote stokpaardjes van anti-woke, wat natuurlijk ook helemaal Trumps ding is, zich helemaal eigen heeft gemaakt. Dus dat is zeker ook een reden dat het in Florida gebeurt. Maar het is ook, Florida gaat er gewoon net iets verder in, maar het is iets wat in een hele hoop staten daaromheen ook aan het gebeuren is.
Net zoals je in het begin schetste, hij heeft gewoon gezien dat dit de meest succesvolle strategie is.
Ja, hij is een veel plooibaardere en voor sommigen ook intelligentere Trump. Eigenlijk gewoon een hele goede politicus. Die heel goed heeft gezien, hier kan je succes mee hebben. En die zichzelf dat helemaal eigen heeft gemaakt.
Er wordt hier veel meer gesproken eigenlijk over wat er op de Amerikaanse universiteiten gebeurt. Hè. Daar wordt vaak juist door mensen aan de andere kant van het politieke spectrum opgeroepen om sommige geluiden te verbieden of om sommige mensen geen spreekrecht te geven. Zie je dat nog steeds gebeuren of is het rustig op dat terrein?
Nee, dat gebeurt ook wel. En het is ook zeker zo dat de opleving van censuur, ja, de motor is christelijk conservatief rechts, maar bijvoorbeeld ook vanuit progressieve linkse zijde wordt ook meer dan eerder worden boeken gecensureerd. En dat zijn dan vooral weer boeken met verouderde stereotypen over ras of seks. En er gebeurt het ook zeker dat op universiteiten sprekers vanuit die andere hoek geweerd worden. Dus ja, het is absoluut een strijd die aan twee kanten losbarst. Alleen het is niet zo dat je die op dit moment in de VS gewoon recht tegenover elkaar kan zetten. Het is vanuit de rechtse hoek op dit moment veel extremer.
Oké, maar er zijn ook wel voorbeelden van linkse of progressieve Amerikanen die proberen boeken uit de bibliotheek te verbannen.
Ja, bijvoorbeeld The Adventures of Huckleberry Finn. Ook The Kill a Mockingbird, die eigenlijk vanuit beide hoeken, wat wel interessant is, wordt aangevallen. Nee, dat gebeurt absoluut ook.
En Catcher in the Rye ook, geloof ik, toch?
Ja, Catcher in the Rye ook.
Maar waarom dat dan?
Ach, dat boek is al sinds, als ik het goed zeg, de moord op John Lennon, wiens moordenaar dat boek op zak had, al een enorm controversieel boek over een tiener die zich afzet tegen de samenleving. En ja, waarom deze elke keer dat rijtje tussen terugkomt, het is mijn raadsel. Ik vond het, toen ik het las als tiener, toch zo spannend nog niet. Maar ja, het wordt toch subversief geacht.
Dat de jongeren op slechte ideeën worden gebracht door dit boek.
Ja, ik denk dat als je jezelf oerconservatief beschouwt, je hem misschien helemaal niet zit te wachten op een tiener die zich afvraagt of de maatschappij eigenlijk wel zo fijn is waar die in leeft.
Thomas, heb je nou het gevoel dat dit alleen maar erger kan worden, deze cultuuroorlog? Of zijn er ook signalen van verzoening te zien op sommige plekken?
Nou, die signalen zullen er vast zijn. En ik denk, het is niet zo, en dat is af en toe ook wel goed om te realiseren, dat de hele Amerikaanse samenleving als zodanig daarin extremer wordt. Het is, weet je, dit zijn voorbeelden natuurlijk die gedreven worden vanuit de uiterst rechtse zijde en de uiterst linkse zijde. En die natuurlijk, ook omdat het in politieke campagnetijd is natuurlijk, extra belicht worden. Maar er zit hier wel absoluut een risico in. En ik denk de grote vraag uiteindelijk wordt hoe dit gaat aflopen bijvoorbeeld bij de Supreme Court. En of dit uiteindelijk echt gaat leiden tot grotere censuur.
Maar dat zou dan zijn dat de rechter vindt dat elke gemeente het recht heeft om de collectie van zijn eigen bibliotheek te bepalen. Dat zou eigenlijk de minst gunstige uitspraak zijn.
Nou, dat zou een begin ervan zijn. Maar bijvoorbeeld ook dat een leraar bijvoorbeeld ontslagen zou kunnen worden, omdat hij gesproken heeft over het slavernijverleden in een geschiedenisles. Als een extremer voorbeeld daarvan. Maar wat inderdaad bijvoorbeeld in Florida nog helemaal niet eens zo ver weg is, als zo'n wet er inderdaad komt, dan kan dat zomaar gebeuren. En dan leidt het wel tot een samenleving waarin ingewikkelde geschiedenis die vormend is om te begrijpen waarom de maatschappij om je heen geworden is zoals die is, om de mensen om je heen te begrijpen die andere levenservaringen en achtergronden en kleur en religie en geaardheid hebben dan jij, maar je die eigenlijk niet zult kunnen begrijpen, omdat je het daar niet over mag hebben, je er niet over mag lezen of kan lezen. En dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon toch ook een gevaar voor een open samenleving en zelfs voor een democratie.
Maar wat ik toch ook heel opvallend vind en misschien zelfs hoopvol, dat het strijdtoneel de bibliotheek is. Want je zou zeggen van online kunnen mensen alles tot zich nemen. Van de hardste porno zou ik bijna willen zeggen tot de meeste abjecte standpunten. In hoeverre is die bibliotheek nog belangrijk in de levens van jonge mensen? Of is het meer een soort symbolisch strijdterrein?
Ik denk uiteindelijk dat het inderdaad meer symbolisch is. En dat het een van de domeinen is waar heel direct kan worden ingegrepen. En waar het ook vrij zwart-wit is. Namelijk, je kan een boek uitlenen of je kan het niet uitlenen. Terwijl het online gedrag van mensen moeilijker te controleren is. In het verlengde daarvan zijn natuurlijk ook discussies over het vrije internet. De pers en natuurlijk de plichten van wat goede journalistiek is. Valt hier uiteindelijk natuurlijk ook onder. En de bibliotheek is gewoon een heel tastbaar, ook omdat het letterlijk tastbaar is, een boek, een tastbaar voorbeeld, symbool van toch ook een cultuurstrijd die veel meer uitwaaiert.
Ja, en op andere terreinen is het gewoon veel moeilijker om tastbaar resultaat te boeken. Dus dan is het verleidelijk om je helemaal op de bibliotheek te focussen.
Ja, precies.
Thomas, mag ik je heel erg bedanken voor dit heldere en toch ook zeer zorgwekkende verhaal.
Ja, geen dank.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan is er een politieke aflevering. De Kamer van Klok, gepresenteerd door Gijs Groenteman. Dan gaan we het weer uitgebreid hebben over Remkes en de reactie van de LTO daarop. We gaan het ongetwijfeld ook hebben over Esther Ouwehand, die er ineens mee is opgehouden. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.